Op weg naar een betere wereld gaat Marnix Kluiters in gesprek met bestuurders van Nederlandse goede doelen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? Wat kunt u bijdragen? Welkom bij Goed Doen.
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij helpt en redt mensen en dieren in nood op het water. De vrijwillige redders en reddingsboten zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende en niet spoedeisende hulp. De KNRM redt en helpt kosteloos, doet dat al sinds 1824 en doet dat als vrijwilligersorganisatie. Over de KNRM en het redden van mensen op het water praat ik met Edward Switzer, beheerder zakelijk netwerk en projectleider Redderschala. Ik ben overigens niet Marnix Kluiters, ik vervang hem als presentator en mijn naam is Maarten van der Pas. Edward, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, Edward, en dan beginnen wij deze serie Goed Doen altijd met de vraag over trots. En waar is nou de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij het meest trots op?
Nou ja, je zegt zelf al 1824. Dat is natuurlijk mooi, hè, dat je zo lang bestaat en dat je zo lang deel uitmaakt van de maritieme natie wat Nederland is.
Ja, bijna 200 jaar.
Bijna 200 jaar. Dus de eerste voorbereidingen voor het feest zijn voorzichtig in gang gezet. Ja. Maar in die end zal ik toch uiteindelijk kiezen voor onze vrijwilliger. Hè, de gewone man die met windkracht 10 en meer zijn hand opsteekt en zegt stuur mij maar als er wat nodig is. Ik denk dat wij als organisatie daar trots op mogen zijn, maar dat je zelfs als Nederland daar trots op kan zijn dat je dit soort mensen in je land hebt.
Ja, daar komen we daar zeker nog even over te spreken, over jullie vrijwilligers en die zich inzetten voor de KNRM. Waartoe is de KNRM op aarde? Dat vertelde ik ook al een beetje in mijn intro, maar kun je dat zelf nog eens toelichten?
Nou ja, je zei zelf al het redden en helpen van mensen op zee. Het is ooit op zee begonnen. Inmiddels zitten we ook op het grote binnenwater.
Zoals IJsselmeer, Waddenzee.
IJsselmeer, Markermeer, Veersemeer, ja, Lauwersmeer. Okay. Dus het grotere binnenwater. Eigenlijk het hele gebied waar de kustwacht verantwoordelijk is voor het redden op zee, zijn wij de uitvoerende instantie. Mm-hmm. En natuurlijk, dat onderscheid tussen helpen en redden. Hè, voor redden is nodig dat iemand in doodsnood was. Als ik het heel simpel zeg. Al het andere is helpen. En dat wordt door onze eigen mensen nog wel eens afgedaan als een eenvoudig klusje. He, er gewoon iemand thuis gesleept waarvan de boot het niet meer deed bijvoorbeeld.
Ja.
Ik spreek nog relatief veel mensen die hulp van ons hebben gehad. Als je dan datzelfde verhaal van de andere kant hoort. Mm-hmm. Dus van een moeder die met haar gezinnetje op een boot zat, om het heel stereotyp te zeggen. Dan denk ik soms heb ik het over hetzelfde verhaal als wat onze eigen mensen afdeden als een standaard sjoutje. Want dan hoor je dan pas wat de impact van zo'n voorval was voor iemand die hulp heeft gekregen. Dus ik snap dat er onderscheid wordt gemaakt tussen helpen en redden. Mm-hmm. Als je kijkt naar de impact voor de mensen die de hulp hebben gekregen, dan is dat onderscheid er maar zeer gedeeltelijk.
Ja, ik kan me voorstellen, want ja, hun beleving is heel anders als je dan met een vastgelopen boot ergens
voor ligt. Ons is het
of
werk.
Je mast is afgebroken.
Dus wij maken het elk weekend mee, bewijzen van. Denk je, nou heb je er weer eentje en dan is het één in de rij. Maar als je daar met je gezinnetje zit en je weet echt niet meer wat je moet doen, en er komt een grote meneer met een oorbel en een baard aan boord stappen die het voor jou rooit. Dan kijk je daar echt anders naar. Dan ben je als een kind zo blij.
Ja, dan zag ik ook bij jullie op de website bij de nieuwsberichten hele uiteenlopende dingen. Hè? Ook ja, medische evacuatie doe je ook wel als iemand wordt ziek. Haal je van boord en breng je naar het vasteland. Gestrande dolfijnen worden ook geholpen.
Ja.
Ja, boten die vast zijn gelopen. Ja, natuurlijk vermiste zwemmers, zoekacties, dat soort dingen. Ja, en had je het ook over kustwachten, Edward? Wat is eigenlijk het verschil tussen de KNRM en de kustwacht?
Ja, welkom in de ondoorzichtige wereld van de Maritiem Nederland.
Oh, nou.
Je hebt eigenlijk drie grote spelers. De kustwacht, de reddingsbrigade en wij, de reddingmaatschappij.
Okay,
en ook die laatste twee worden dagelijks verward. De kustwacht is de alarmerende instantie. Dus als jij op een boot zit en je weet het niet meer en je roept op je marifoon om hulp, dan krijg je de kustwacht aan de lijn. Zeg maar de telefooncentrale voor alles wat er op groot water gebeurt.
Ja.
Zij drukken voor het overgrote deel bij ons op de knop. Dus dan gaan wij als reddingmaatschappij varen voor incidenten. Daarnaast heb je de reddingsbrigade. En die kennen verreweg de meeste mensen gewoon van een dagje strand. De jongens en meiden in de gele shirts en de rode broeken die langs strand patrouilleren, met kleine bootjes in de branding varen om te kijken of zwemmers niet te ver gaan. Dat is de reddingsbrigade. En die drie partijen met elkaar zorgen voor het grootste deel voor de veiligheid op het water.
Ja.
Dus wij patrouilleren niet. Wij varen alleen op alarm. Er vergelijkbaar met een brandweer bijvoorbeeld. Brandweermensen zitten gewoon op het werk of thuis. Totdat er een melding is. Ja, dan moet je zo snel mogelijk naar de kazerne en rijden. En voor ons is het zo snel mogelijk naar de steiger en varen.
Ja, en jullie gaan echt wat verder. De reddingsbrigade, ja, die beperkt zich tot het strand. De
strand en de branding. Ja. En als je het heel simpel wil zeggen, begint ons werkgebied achter de branding tot halverwege Engeland. En dan natuurlijk ook niet alleen in het badseizoen, als de toeristen op het strand zijn, maar gewoon 24/7, 365 dagen per jaar.
Ja, want dat vroeg me ook af, hoe ver gaan jullie de zee op? Dus echt tot waar de territoriale water van Nederland ophoudt?
Nou, het kan zelfs verder zijn. Het is een inschatting aan de kustwachten wie waar naartoe gaat. Stel vanuit IJmuiden gezien is 40, 45 mijl uit. Dus dat is ongeveer 80 kilometer is halverwege Engeland. Dan zou je dus kunnen zeggen bij 81 kilometer moet je de Engelsen sturen. Alleen je zit niet op een autosnelweg, je zit op zee. En als wij bijvoorbeeld de wind en de zee van achteren hebben en de Engelsen er tegenop moeten boksen, dan zou het kunnen zijn dat bij een melding van 90 of 100 mijl weg wij daar eerder zijn dan de Engelsen. Of vice versa.
Ja,
dus het is aan de kustwacht om uit te rekenen wie moet daar naartoe. En ik denk als het om en de beide halverwege is, dat de kustwacht er altijd voor zal kiezen om van twee kanten een reddingboot te sturen. En dan als we aankomen zien we wel wie er dan als eerste is en wie de klus gaat doen. Dus het kan best serieus ver weg zijn.
Ja, nee, nou inderdaad, dat is. Kun je de KNRM ook even schetsen in cijfers? Hè? Hoeveel vrijwilligers hebben we het? Hoeveel boten hebben jullie aan de steiger liggen?
Om met het laatste te beginnen, 70, 75 reddingboten verspreid over 45 reddingstations. Dan kan je zelf de conclusie uittrekken dat veel reddingstations dus twee boten hebben. Dat klopt.
Ja.
En we hebben ongeveer 1400 onbetaalde mensen en 8 jongens die voor hun beroep beroepsschipper zijn. Dus het aantal beroepskrachten op de totale vloot is te verwaarlozen.
Ja, zo klein.
En daarnaast heb je nog een staf van een man of 50 die dan de hele organisatie aanstuurt vanuit het hoofdkantoor. Inclusief een eigen technische dienst, wat het grootste deel is van die 50.
Ja, en die stations waar je het over hebt, die reddingsstations, die zijn verdeeld natuurlijk over de hele Nederlandse kust. Die grote binnenwateren, daar heb je allemaal een steiger, een boothuis, een kantoor waar...
Een steiger op het moment dat je vanuit een havensituatie praat. Maar lang niet elke plaats heeft een haven. Dus alle kustplaatsen zonder haven, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Egmond. Daar staat de reddingboot op een wagen in een boothuis. Die rijden dus eerst naar strand. Die boten worden gelanceerd in de branding, zoals dat heet. Mm-hmm. Maar het is letterlijk van Katzand tot Schiermonnikoog. Dat is de kustlijn. En dan naar binnen toe.
Ja, dat is duidelijk. En wat zou eigenlijk gebeuren als jullie morgen niet meer zouden zijn?
Dan heeft de overheid een uitdaging. Ja, want het is formeel een overheidstaak. Internationaal gezien is de Nederlandse overheid verplicht search and rescue, zoals ons vak officieel heet, internationaal te organiseren. Alleen de Nederlandse overheid, en niet alleen de Nederlandse, er zijn meer landen, die zijn in de gelukkige omstandigheid dat zo'n club er al is, omdat die ooit door particulier initiatief is ontstaan. En dat is dus ook in Nederland het geval. Dat in 1824 een aantal notabelen zeiden, het kan toch niet zo zijn dat in een land als Nederland het redden op zee niet geregeld is. En omdat de overheid het toen nog niet deed, hebben ze letterlijk hun eigen portemonnees op tafel gegooid. En zijn ze zelf begonnen. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Dat dit een particuliere organisatie is die weliswaar verantwoording moet afleggen aan meerdere ministeries. Dus het is niet zo dat wij helemaal een Einzelgänger zijn. Maar we doen het nog steeds als particuliere club, ja.
Ja, want als me het verbaast mij ook om te horen dat de KNRM inderdaad geen overheidsinstantie is. Je zou denken, dat is een overheidstaak. Maar ja, je legt al uit, in het verleden was het dat niet. En uiteindelijk zijn ooit particulieren begonnen om dan zelf maar een reddingsdienst op te zetten.
Ja, en het heeft voordelen om het als particuliere organisatie te doen. Omdat, en nou lijkt het alsof ik notoire overheidshater ben, maar dat is helemaal niet zo.
Nee.
Kijk, de overheid heeft 10.000 dossiers. Die allemaal tijd vragen en die allemaal geld kosten. Dat maakt ook dat op het moment dat er plannen worden gemaakt voor de toekomst, het vertrekpunt is de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor een bepaalde activiteit. Dus als je het brandweerwezen in Nederland bekijkt, dan wordt daar voor de komende jaren een zak geld voor gereserveerd. En dan krijgt de brandweer opdracht zijn organisatie aan te passen aan de zak geld die ervoor is. En wij zeggen, zolang wij dat kunnen omdraaien, willen we dat graag omdraaien. Namelijk, denkend vanuit de vrijwilliger, hè, als iemand bij Windkracht 10 zijn hand opsteekt, wat heeft hij of zij dan nodig om het werk zo veilig mogelijk te doen? In onze optiek kan die vraag niet als eerste met geld worden beantwoord, maar met kwaliteit. En daaruit blijkt wel wat dat dan kost. Nou, de overheid kan zo niet denken, want als je op al die 10.000 dossiers zo denkt, dan hebben we gierende Barcelona Real Madrid-achtige begrotingstekorten in no time. Dus zij moeten het wel omdraaien, maar omdat wij maar één doel hebben, één taak, hebben wij nog de luxe om zo te denken. wat heeft de vrijwilliger nodig om dit werk zo goed en zo veilig mogelijk te doen, dan gaan we dat gewoon doen. Punt. Alleen je kunt alleen zo werken als je een zelfsturende, zelfstandige organisatie bent. En dus hopen wij het zo lang mogelijk op die basis te doen. Zouden we morgen niet meer bestaan, antwoord op jouw vraag,
ja,
dan bellen we aan in Den Haag en zeggen we, nu moet u zelf iets verzinnen.
Ja, maar dat betekent ook, hè, dat de voordelen die je schetst om het zelf te doen als vrijwillige organisatie, dat je ook vrijwillig voor je inkomsten moet zorgen dan.
Klopt, dat hoort erbij.
Ja. En dan kom ik denk ik bij jouw taken uit. Daar komen we straks nog wel even ook over te spreken, Edward. Ook even naar die vrijwilliger. Hè? Je zei al, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Ja. En je noemde ook al meer dan 1000 vrijwilligers. Hè? En eigenlijk maar een klein aantal betaalde krachten. Dan dacht ik, ja, natuurlijk, je drijft op vrijwilligers. Maar ja, goed, mensen redden bij, je noemt al windkracht 10 op zee. Dat is toch een ander soort vrijwilligerswerk dan met een collectebus langs de deur. Dus ik vroeg me ook af, ja, hè, wat voor type vrijwilligers zoeken jullie dan? En hoe krijg je die mensen? Hoe train je die mensen?
Ja, het klinkt nu bijna alsof we naar supermensen op zoek zijn. Dat valt eigenlijk reuze mee. Mm-hmm. Het zijn gewone papa's en gelukkig tegenwoordig ook mama's. Nog zwaar in de minderheid, maar er komen steeds meer dames bij de KNRM. Maar het zijn gewone mensen die bereid zijn ver te gaan in het helpen van andere mensen. En dit soort vrijwilligerswerk, waarbij vrijblijvendheid, daarvoor is bij ons natuurlijk geen plek. Hè? Je zegt hier ja tegen en als het alarm gaat, moeten we zeker weten dat die boot vaart. Dus het is vooral voor je sociale leven verstrekkend als je op een reddingboot vaart. Je moet tegen heel veel dingen nee zeggen omdat het alarm kan gaan. En wat zijn dat dan voor mensen? Ik zit nu 23 jaar bij deze club. Ik moet nog steeds terughoudend zijn om te denken dat ik het antwoord daarop weet. Ik ben nog steeds zoekende. Want okay, ik word nog steeds verrast door het slag mensen die aangetrokken wordt door dit werk. En je zou ook, zeker vanwege die sociale belasting denken, de nieuwe aanwas, dat zijn allemaal jongens die geen idee hebben waar ze aan beginnen.
Ja.
Het tegendeel is waar. Nieuwe aanwas zijn vaak de zoon van de bestaande vrijwilliger of de broer van de bestaande vrijwilliger. En dat vind ik vreselijk intrigerend, want ik denk dat zijn precies de mensen die aan de lijve hebben ervaren hoe frustrerend het is dat papa op de reddingboot voer. Want dan had je diploma-uitreiking, of je had je 10 minuten gesprek, of je had je gewoon je verjaardag,
ja,
piep, piep, papa weg. Dus als er een groep in Nederland zou moeten zijn die de pesthekel aan de KNRM heeft, dan zijn het de mensen rondom de vrijwilligers, zou je denken.
Ja, die hebben de nadelige.
Die hebben de nadelen ervaren.
Ervaren, ja.
Waar komt de aanwas vandaan? Uit die groep. Nou, en dat, ik kan dus niet anders concluderen dat daar waar de lijst met nadelen volslagen helder is, er dus iets moet zijn wat groter is dan dat, wat maakt dat juist die mensen zeggen, ik ga dit ook doen.
Ja.
Nou, dat is bijna mystiek.
Ja, kan je dat toch proberen te omschrijven?
Nou, ik denk dat het een potpourri is van graag mensen willen helpen en de voldoening daarvan ervaren. Dat is denk 1. 2 is kameraadschap. Dit zijn heus niet allemaal privé vrienden van elkaar. Maar als je dezelfde passie deelt en je maakt daarnaast hele impactvolle dingen met elkaar mee, je gaat vanzelf. Dan word je kameraden van elkaar. En als je dat mooi vindt, kun je bij ons je lol op. En ik denk dat 3, daar wordt het minst over gepraat, omdat hij het minst nobel is. Maar ik denk wel dat het onderdeel is van het verhaal. Gewoon een toegevoegde waarde voor je eigen leven. Dus stel je hebt een bureaubaan en je moet de hele dag Excel-bestanden volkloppen.
Ja.
En het alarm gaat en je haalt een gezin van een brandend bootje. Dus ook gewoon voor je eigen bestaan is toegevoegde waarde. Dus ik denk die 3 dingen, graag mensen willen helpen, kameraadschap en het onvoorspelbare van de dag. En het avontuur wat dat met zich meebrengt. Nou, maak daar een cocktail van. Ik denk dat je dan ongeveer hebt waarom mensen dit doen.
Dan hebben we het. En bijzonder om te horen dat dan ook echt overgaat van vader op zoon of vader op dochter, wat je ook vertelt. Ja, even vragen ook tussendoor. Want die redt natuurlijk het meeste op de Noordzee. Onderschatten wij de Noordzee? Is die gevaarlijker dan die misschien lijkt?
Nou, wij kun je niet zeggen.
Ik denk dat de Nederlander of de zwemmer.
Kijk, wij varen voor de beroepsvaart. Mensen van de beroepsvaart weten prima hoe het werkt op zee. We varen voor de pleziervaart. En dat is niet alleen op zee. Dat merk je ook op binnenwater. Dat de pleziervaarder snel de neiging heeft zichzelf te overschatten. Terwijl zeemanschap begint met het inzien van je eigen beperkingen. Dus als iemand zegt, ik kan net 3 weken surfen. Misschien heb ik op de Noordzee nog niks te zoeken. Dan vertoon je zeemanschap. Als je denkt, ik heb al 3 keer gesurfd, de 4de keer moet wel op zee kunnen. Maar moet je aan je zeemanschap nog een beetje werken. Maar die mensen heb je wel.
Ja.
En het gaat tot zwemmen aan toe. De zee is geen zwembad. En dus Ik ben vroeger door mijn vader letterlijk aan het handje meegenomen. En een mui, ik hoor van heel veel mensen, een mui is iets van de laatste 3 jaar of zo. Hè. Is natuurlijk onzin. Muien zijn er altijd geweest. Is de laatste paar jaar veel aandacht in de media voor muien. Maar mijn vader liet mij echt aan mijn benen ervaren, terwijl hij me vasthield, wat de kracht van stroming was. En dan legde hij uit hoe een mui werkte en wat je moest doen.
Ja.
Heel veel mensen springen nu de zee in, laten hun kinderen gewoon de zee inlopen, zich totaal niet bewust van de gevaren. Dus voor die doelgroep geldt het zeker. Voor pleziervaders voor een deel ook. Beroepszeemensen, ja, dat is niet voor niks dat het hun beroep is geworden.
Die zijn ervoor opgeleid, ja.
Die weten wel wat ze daar doen.
Ja, en ik kom ook op die vraag. Want ja, misschien voor mij als buitenstaande, inderdaad, lijkt ook. Hè. Opeens hebben we het over muien de afgelopen jaren. Je noemt het zelf al. Het valt mij ook op elke zomer. Toch al steeds meer berichten lijkt het van mensen die verdrinken in de Noordzee.
Nou, dus kijk, vandaar, het is als er een keer een zomer is waar in een paar keer achter elkaar iemand verdrinkt in een mui, dan pikt de media het op. En dan het jaar daarna, zodra ze het woord mui horen, denken ze, hé, daar is hij weer. Dus het is op zich mediatechnisch heel verklaarbaar waarom er ineens veel aandacht voor is. Maar het is natuurlijk van alle tijden. Het is een natuurverschijnsel.
Ja. Even een beetje de persoonlijke kant op het woord. Wat is voor jou de reden om je in te zetten voor de KNRM?
Nou, precies diezelfde vrijwilliger waar ik het eerder over had. Ja. Ik heb niks met bootjes. Ik heb niks met de zee. Maar dan moeten mensen altijd hard lachen als ik dat zeg.
Je vader was dat ook niet bij de KNRM?
Nee. Mijn vader heeft ons wel echt opgevoed met dat dit een groot goed is. En dat je daar iets mee hoort te doen in je leven. En dat hoeft niet te betekenen dat je op een boot zit, maar dat je minimaal donateur bent. Dat was wel zijn ondergrens. Ik denk dat bij mijn broers dat redelijk het ene oor in en het andere oor uit is gegaan. En ik heb dat denk ik een beetje geforceerd, gecompenseerd door er mijn leven van te maken.
Ja, al 23
dus papa
jaar,
kan toch een beetje tevreden zijn. Ja. Maar nee, het is die vrijwilliger die maakt dat ik elke dag met een grote grijns op pad ga. En dat het ook 's avonds laat mag worden. Omdat ik vind dat zij verdienen gewoon het beste. En als ik daar met mijn werk mijn aandeel aan kan leveren, dan ben ik daar trots op.
Ja, ben je ook opgegroeid aan de kust?
Nou, technisch gezien 1,5 jaar. Want ik ben in Oegstgeest geboren. Mijn hele familie komt uit Katwijk. Daar liggen onze familieroutes. Maar toen ik 1,5 was, ben ik al naar Hasselt verhuisd. Dat ligt vlakbij Zwolle.
Ja, is een mooi land.
Ik troost mij met de gedachte dat de zeespiegel stijgt. Dus het werk komt dichterbij.
Ja, helaas wel zou je zeggen. Ja, maar je doet zelf geen reddingsacties, begrijp ik dan? Of
ook? Nee, in georganiseerde zin met een pieper niet. Dat kan ook niet, omdat ik een rondreizende functie heb. En een van de eerste eisen die wij stellen aan mensen die bij ons komen, is dat je binnen 10 minuten van de reddingboot waar je op vaart, woont en of werkt.
Ja.
En omdat ik elke dag ergens anders ben, is dat niet te organiseren. Daarnaast denk ik dat mijn vrouw ook zou zeggen, want werken bij de KNRM betekent heel veel uren maken, omdat je je aan moet passen aan de agenda's van vrijwilligers, die doorgaans ook 's avonds en 's weekends veel tijd hebben. Zij zal absoluut zeggen, als ik het haar zou vragen, als je dan een keer thuis bent, dan zou ik het ook wel prettig vinden dat je de rest van de dag thuis bleef en dat niet dan na 5 minuten de piepen gaat en je weer weg bent. Ja. Staat tegenover dat ik veel op reddingsstations ben. En als ik op de Schelling ben en de piepen gaat daar, dan pak ik daar mijn klusje mee. En als dat op Urk is, pak ik op Urk mijn klusje mee. Dus ik wil wel zelf ook varen om dicht bij het werk te blijven staan. En vooral om dicht bij de vrijwilliger te blijven. Want anders word je toch op een gegeven moment die meneer uit die toren die ook van alles wat vindt. En ik sta liever tussen de jongens in.
Ja, wat heb ik over jouw werken? Je bent beheerder zakelijk netwerk en projectleider van het Redderschala. Dat klinkt misschien even simpel gezegd als fondsenwerver. En daarvoor reis jij heel Nederland rond?
Ja, ik snap dat het in de fondsenwervingshoek wordt geschaard. En natuurlijk is dat onderdeel van het werk. Maar ik zie mezelf echt nog als een, wat het woord zegt, relatiebeheerder. En een relatie in mijn optiek gaat echt veel en veel verder dan alleen maar de financiële component. Fondsenwerver is, hoe krijg ik een deel van Jantjes portemonnee mijn kant op?
Ja.
En relatiebeheerder in mijn optiek is, als Jantje dit werk mooi vindt, hoe betrek ik Jantje dan bij ons werk? Zodat hij de lol aan heeft, zodat hij de voldoening aan heeft en zodat het voor ons mooi is om met Jantje op te trekken. En ja, die financiële component is daar een onderdeel van. En soms komt die na 2 dagen te sprake, soms na 10 jaar. Dus er zijn echt relaties die al 10 jaar intensief met ons oplopen, waar geld nog nooit onderwerp van gesprek is geweest. Dan zullen diehard fondsenwervers zeggen, waarom stop je daar dan je tijd in? Dat is fondsenwervingsdenken.
Ja, misschien wat kort door de bocht, ja.
Ja, en mijn overtuiging is echt dat de KNRM een soort familie is. En als iemand zich aangetrokken voelt tot die familie, dan hoort hij bij de familie. En natuurlijk besteed je aan de ene persoon meer aandacht dan aan de andere. Ook vanwege dat er potentie ligt op het financiële vlak. Dus ik ben gekke Henkie niet.
Nee.
Alleen we zijn nog wel echt van de ouderwetse slag. Dat als iemand bij ons hoort, hoort hij bij ons. Punt. Ongeacht of die een dikke portemonnee heeft en B, of die van plan is een deel van die portemonnee onze kant op te sturen, ja of nee.
Mm-hmm. Ja, maar wat kan dan even voor mijn idee, hè, zo'n zakelijke relatie zijn zonder dat daar dan al meteen geld bij te sprake komt?
Nou, soms komt het gewoon vanuit interesse en laat iemand doorschemeren dit helemaal prachtig te vinden. Komt via een andere zakenrelatie bijvoorbeeld binnen. Laat weten diehard zeiler te zijn. Dan hebben wij bijvoorbeeld een keer een evenement rondom de Volvo Ocean Race. En dan denk ik, oh, dat vindt Piet leuk. Daar kan ik Piet blij mee maken. En natuurlijk hoop ik dat dan op een dag, hetzij naar aanleiding van een vraag van mij, als het toch ter sprake komt, hetzij dat hij zelf bedenkt, ah, dan moet ik eigenlijk eens met de KNRM doen.
Ja.
En dat kan betekenen dat een bedrijf bijvoorbeeld 100 jaar bestaat en dat ze zeggen in plaats van cadeaus, ineens komt er dan een verrassing uit de lucht. In plaats van cadeaus vragen we van al onze relaties een donatie naar de KNRM over te maken. Dat klinkt heel vrijblijvend en dat is precies hoe ik het graag wil. Wij geloven nog heel erg in wie goed doet, goed ontmoet.
Ja.
Maar daar zit dus geen verplichting aan. Dus wij willen heel graag goed zijn voor de mensen op zee die in de problemen zijn, maar ook goed zijn voor de mensen die interesse in ons tonen. En dan wijst de praktijk uit, dan gaan er wel mensen opstaan die iets terugdoen. Op het moment dat ik een plan voor mezelf maak, ik nodig iemand 3 keer uit en bij de 4e keer ga ik over geld beginnen. Dat klinkt waarschijnlijk veel professioneler dan hoe ik het doe. Maar ik geloof er niet in en ik wil het ook niet. Als ik zo zou moeten werken morgen, dan eindigt morgen ook mijn dienstverband bij de KNRM. Vind ik niet bij ons passen.
Ja, nee, je hebt echt een eigen aanpak en je zegt dan komt dat vanzelf wel, dat financiële aspect.
Ja, of niet.
Ja, of niet. Dat kan ook.
En dat laatste moet je dan dus ook goed vinden. Als je 10 jaar lang zegt, jij bent vriend van de club, dus jij gaat mee. En hij besluit nooit iets terug te doen. Dan blijft hij wat mij betreft vriend van de club hoor. Dan gaat hij niet na 10 jaar...
Nee, wel even goede vrienden. Ja, niet zo van afgeschreven. Ja. En inderdaad wat je zegt.
Omdat bij die werkwijze hoort dat zijn buurman, daar verwacht je het misschien helemaal niet van, maar die gaat dan ineens opstaan. Dus het is niet met een doorgerekend model, maar de praktijk wijst uit, er komt heus wel geld los.
Ja.
Alleen je moet bereid zijn de relatie voorop te zetten en niet de potentie.
Ja, maar het klinkt heel mooi omdat je ziet dat dat toch werkt in de praktijk. Zonder dat je met zonder een heel uitgedacht plan wat je zegt. En nou 4 keer iemand contacten en levert dan niks op. Dan stoppen we ermee. Praktijk wijst uit, het komt toch wel.
Ja, en groot compliment wat mij betreft aan onze directie en aan onze raad van toezicht. Die zeggen, dit is onze aanpak. Dus geen korte termijn druk, geen targets per maand. Want dan ga je je gedragen als een vertegenwoordiger. Ja. Die zo nodig deze maand nog geld van iemand moet zien. Nou, daar willen wij graag verre van blijven.
Ja, ik denk dat is een hele bijzondere eigen cultuur, als ik het zo hoor.
Ja, hoe bijzonder het is, weet ik niet. Dat hebben jullie misschien zelfs in de breedte een beter beeld van dan ik.
Ja misschien ook andere verenigingen zo ook wel werken. Ja, misschien ook wel anders. Ik weet het ook niet precies. Maar in ieder geval mooi dat je die eigenheid kan houden. Dat sowieso.
Graag.
Ja. En waar ben jij nou persoonlijk ook het meest trots op? Misschien nog los van die vrijwilliger?
Misschien wel dat laatste. Dat we dit hele ouderwetse... Ik ben wel een paar keer naar fondsenwervingscongressen gegaan. Ik ben daarmee gestopt. Niet omdat ik nu zeg dat iedereen slecht is hoor. Als mensen die conclusie trekken, dan bijvoorbeeld mijn excuses, want dat bedoel ik echt niet. Maar ik heb echt heimwee naar de heilsoldaat, zoals ik dat noem. Als ik in het café zit en er staat zo'n mevrouw met zo'n lange jas, met zo'n gek hoedje op, met een collectebus naast me, die krijgt altijd geld. Waarom? Die mevrouw die een uur later zit ze in een steegje naast een zwerver. Dus die mevrouw verdient gewoon dat ik haar geld geef. En die echtheid en oprechtheid en waarbij de korte lijnen zijn tussen de uitvoerende en degene die geld ophaalt. Ik hoop echt dat we als fondsenwervende instanties in Nederland daarna teruggaan. Omdat, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik hoor en proef toch ook een hoop sepsis in mijn omgeving daar waar het om goede doelen gaat. Want dan staat er weer een student aan de deur met een keycord. Die vertelt dat hij het goede doel zelf heeft uitgevonden bij wijze van. Maar gisteren liep hij nog voor een ander goed doel. En hij mag van mij. Maar dat komt de geloofwaardigheid van onze sector niet ten goede. Dus ik hoop echt dat we terug kunnen gaan naar een soort model van clubmensen. Die zeggen ik maak er mijn werk van om mijn clubje in de benen te houden. En daar ga ik elke dag voor op pad. En dat noem ik dan maar de heilsoldaat als voorbeeld. Omdat ik denk ook dat degene die de deur open doet, het verdient om zo'n iemand tegenover zich te hebben.
Ja, en niet iemand die het als bijbaantje heeft om de ene dag voor die club te collecteren.
Dan wordt het een soort businessmodel. Ja, ja.
Voor een andere. En is er ook nog een reddingsactie die jou in het bijzonder is bijgebleven?
Zeker. En dat is, er zijn er heus meer. Want we waren ongeveer dik 2000 keer per jaar. Als je dan 20 jaar bij de club zit, dan heb je de
nodige zien langskomen.
Ja. Ik denk dat nog altijd wel de hulpverlening voor een klein meisje in Scheveningen. Die was vanaf 7 meter hoogte met haar fietsje en al naar beneden gevallen op de basaltblokken. Dus helemaal niet in zee, hè? Dus het is gewoon vanaf de pier op de blokken. Maar onze mensen waren daar als eerste bij. Troffen haar aan in een situatie waarbij ze geen lucht meer kreeg. En onze jongen die er als eerste bij was, die stond voor het duivelse dilemma. Wat doe ik? Als ik haar zo laat liggen zoals ze er nu bij ligt, stik ze. Daar heb je niet eens EHBO voor nodig, dat weet iedereen.
Ja.
Wat hij eigenlijk moest doen was haar hoofd optillen om de luchtpijp weer recht te krijgen. Alleen in een situatie als dit is les 1, als je wel EHBO hebt gehad, blijf altijd van het hoofd en van die nek af. Want één verkeerde beweging en het kan over zijn.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij denk ik het enige goede gedaan, namelijk niks doen was sowieso haar einde geweest. Dus hij heeft dat hoofd opgetild, de luchtpijp recht gemaakt. Daarna kreeg hij heel gauw assistentie van een vrouwelijke KNRM'er die in het dagelijks leven op een IC werkt. Dat is wel heel lekker om iemand erbij te hebben met zoveel kennis en kunde. Weer een paar minuten later kwamen er natuurlijk allerlei landhulpdiensten en konden we haar op een gegeven moment overdragen aan anderen. En waarom heeft het zo'n impact gehad? Omdat je in de weken daarna die zogenaamde stoere kerels met tatoeages en baarden en oorbellen enorm geworsteld hebben met gaat Esther het halen, ja of nee? Het meisje lag op de IC, nul levenstekenen. Dat heeft best een lange tijd geduurd. Zelfs zo lang dat die jongens op een gegeven moment tegen elkaar gezegd hebben, weet je wat we doen? We hebben het er niet meer over. Dus het boek werd eigenlijk dicht gedaan, terwijl ze nog niet overleden was. Uit een soort zelfbehoud. Omdat ze het worstelen met de wens dat ze het zou halen, werd hun eigenlijk te veel.
Ja.
En uiteindelijk, ik kwam veel bij hun ouders, bij haar ouders toen ook thuis. En ik denk 7 weken na het ongeluk ongeveer. Een boekenschrijver zou niet kunnen verzinnen. Esther lag op de IC, nul levenstekenen. 4 verdiepingen boven haar bevalt haar moeder van haar kleine zusje.
Ja.
En letterlijk tijdens de bevalling zegt de dokter tegen moeder, vechten mevrouw, want beneden is ook iemand begonnen met vechten. En aan het eind van de dag had moeder 2 dochters terug. Nou, en toen, weer een paar weken later, ben ik met papa en mama en Esther teruggegaan naar het reddingsstation. Waarbij we heus geen nieuws brachten, hè, want Scheveningen is heel klein. Dus iedereen wist heus wel, Esther doet het weer. Maar dat die kerels dat meisje zagen in het hok waar ze zo geworsteld hadden om dat meisje. Nou, ik denk, die mannen gaan me uitlachen als ik dit tegen hun zou zeggen. Dus ik mag hopen dat ze dit niet horen. Maar ik weet zeker, het was therapeutisch voor die mannen om naar het meisje te kijken. En zeg maar tegen jezelf, zie je wel, het was niet voor niks.
Nee, daar doe je het voor.
Daar doe je het voor. En zelf hebben ze dat in de praktijk gebracht. Want in de maanden daarna hadden ze binnen het reddingsstation een nieuw spreekwoord. Of ze het nog gebruiken, weet ik niet. Maar als er weer eens een dag was dat er slachtoffers waren en het was niet gelukt wat ze graag wilden, zeiden ze tegen elkaar, jongens, kom op, er komt weer een Esther. Wat zoiets betekent als, morgen gaan we weer het verschil maken en dus lopen we nu niet weg. Nou, dit vind ik, ik snap dat mensen KNRM associëren met Windkracht 12 en Meestokse PS Doris Rijkers-achtige verhalen van vroeger.
Ja.
Ik vind dit veel boeiender. Hoe help je een kerel die voor de duvel niet bang is op zee, maar die emoties heel erg ingewikkeld en eng vindt? Hoe help je een kerel daarmee in plaats van de strijd tegen de elementen? Want dat laatste hoef ik hem niet bij te helpen. Dat vindt hij zelf mooi. Dat emotionele deel is veel uitdagender.
Ja, ook als deel van het vak natuurlijk, waar je ook mee te maken krijgt. Ja, natuurlijk zeker als
het zijn allemaal optelsommen. Ja. Politiemensen, brandweermensen, militairen zeggen het allemaal hetzelfde. En je emmer druppelt langzaam vol en daar moet je iets mee.
Ja. En misschien ook, langs een beetje ook richting een vraag. Want een hele mooie anekdote, een mooi verhaal dat je vertelt. Hè? En wanneer heeft dan de KRM eigenlijk zijn doel bereikt? En misschien als vervolg ook, hoe ver zit je daar nog vanaf?
Nou, een einddoel is er denk ik niet. Kijk, ik denk als je een goed doel bent en je doet onderzoek naar een ziekte, of er medicijnen zijn voor ziekte X, als je dan het medicijn hebt ontwikkeld, ben je klaar, zou je kunnen zeggen. Wij zijn denk ik nooit klaar, want zolang de zee er is, zullen mensen naar zee gaan en zullen er mensen in de problemen komen. Dus het grote einddoel denk ik niet dat we die ooit bereiken. Wanneer is per incident het klaar? Ik denk, en dat proberen wij onze jongens ook te leren, Ik blijf jongens zeggen, hoor je dat? Jongens en meiden.
Ja, ja. Oké, je bedoelt allebei.
Ik bedoel absoluut allebei. Ik denk dat onze mensen moeten leren dat als ze een klus hebben gedaan, ongeacht of het nou goed afgelopen is of slecht, een klus is klaar als je tegen jezelf kunt zeggen, ik heb gedaan wat ik kon en dus is het goed. Dat is de puzzel. Ja. En als je dat je hele leven kan, dan kun je de meest erge dingen meemaken. Maar als je echt ten volle tegen jezelf kunt zeggen, het is goed. Meer dan dit zat er gewoon niet in. Kun je dit lang volhouden. Als je dit antwoord niet van harte kunt zeggen, krijg je het heel erg lastig.
Ja, dan ga je toch misschien mee naar huis nemen. Ga je erover malen. Ja,
ja, dan blijft dat in je hoofd rondhangen. En met eentje gaat dat nog wel. Maar als dat de tiende is die een rondje gaat lopen door je hoofd, dat is niet gezond.
Ja. Nee, je komt er wel mooi uit. Ja, sluit er bij wat je juist vertelde over het meisje Esther. Ja, dat is een andere kant van het vrijwilligersvak waar je misschien niet te snel bij stilstaat. Maar nee. Wat je ook moet leren of wat je moet kunnen. Of...
Ja, en wat je van jezelf vaak niet weet. Of je dat kan, ja of nee. Er zijn nog relatief veel jongens bij ons die komen bijvoorbeeld van de visserij af. Die hebben 20 jaar gevaren. Willen meer thuis zijn. Gaan dus aan de wal werken. Maar willen wel iets met de zee blijven doen. Gaan dan op een reddingboot varen. Maar juist die groep die hun hele leven met 4 kerels op een schip heeft gezeten. Dat zijn doorgaans niet de jongens die emotioneel gezien het verste zijn. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Nou, die moet je hier echt bij helpen. En dat doen we bijvoorbeeld door op elk reddingsstation een paar jongens een traumaherkenningsopleiding te laten doen. Zodat en traumaherkenning klinkt heel erg duur en ingewikkeld. En trauma's oplossen is natuurlijk ook super ingewikkeld. Traumaherkenning is ook niet makkelijk, maar het begin van traumaherkenning is gewoon zien dat Jantje zichzelf niet is.
Ja.
Dus als Jantje altijd heel luidruchtig is, hij heeft een impactvolle redding meegemaakt en de avond daarna, hij is er wel, maar hij zegt niks meer. Is nog niet meteen een trauma, maar de jongens om hem heen moeten wel een eerste indicatie hebben, we moeten even op Jantje letten, want zo doet Jantje normaal nooit.
Zichzelf niet, ja.
En doordat we een paar jongens die opleiding laten doen, wordt dat niet alleen gesignaleerd, maar die jongens hebben ook een vrijbrief binnen het reddingsstation om tegen Jantje te zeggen, gaat het wel goed? Want dat is het spannendste deel van de traumahulpverlening bij ons intern. Zodra iemand heeft toegegeven, het gaat met mij helemaal niet goed, ik heb hulp nodig, dan is hulp organiseren helemaal niet ingewikkeld. Maar hoe krijg je zo'n stoere grote fan zover dat die zelf toegeeft, klopt.
Ja,
dat gaat met mij niet goed. Dat
hij zal er zelf niet snel over beginnen, dus je moet het echt... Ja,
en een vreemde is een extra barrière. Ik ben geen vreemde, maar zelfs ik ben nog een barrière. Het beste is als dat onderling binnen de ploeg bespreekbaar kan worden gemaakt. Nou, dan zijn die paar jongens die opleiding hebben gedaan, kunnen daar essentieel in zijn.
Ja, en dan ben je ook eigenlijk weer terug bij dat kameraadschap, wat er in zo'n team is, hè, wat je vertelde. Ja. Als je nou naar de actualiteit kijkt, hè, wat speelt dan op dit moment in het reddingswezen?
Nou, het reddingwezen in algemeenheid kun je lastig zeggen. Het is natuurlijk een wereldwijde activiteit en overal hebben ze hun eigen uitdagingen. Voor ons specifiek als KNRM staan wij op het aan de start van een algehele vlootvernieuwing. Dus we gaan in 15 jaar tijd onze hele vloot vernieuwen. Nieuwe technieken, boten uitproberen, testen, daar zitten we nu volop in. En daarna komt natuurlijk, en dan wordt ook naar mij gekeken, dan moet die hele vloot gefinancierd worden. En we hebben al werk genoeg om onze jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. Daar komt de komende jaren een slordige 80 miljoen overheen, wat uitgetrokken moet worden voor nieuwbouwschepen. Dus dat houdt de gemoederen bij ons wel bezig op dit moment.
Ja, want de boten die jullie gebruiken, ja, die koop je kant en klaar, maar die moet ook gebouwd worden. Dat is allebei? Of hoe,
nee, wij bouwen die naar eigen ontwerp met vaste gespecialiseerde werven die schepen voor ons bouwen. Mm-hmm. Zijn standaarden die we zelf hebben ontwikkeld. En we moeten op zoek naar iemand of een partij of een organisatie of een familie of een individu die zegt ik koppel mijzelf daaraan als schenker van deze boot. En gelukkig zijn er, bewijst ook de historie dat die mensen er ook zijn. Dus we moeten er niet heel zenuwachtig van worden. Ja. Maar een uitdaging is het natuurlijk wel.
Ja, ja, want de reddingsboot, ja, die koop je niet uit de folder, simpel gezegd. Je zegt, die laten we maar bouwen volgens onze eisen, specificaties.
Nou, je moet denken aan 300.000 tot 3 miljoen per stuk. Dus dat gaat echt wel om serieuze bedragen.
Ja, ja, nou, dan kom ik mezelf de volgende vraag wel beantwoord ook. Van hoe kunnen mensen jullie helpen? Nou, bijvoorbeeld bij het vernieuwen van de vloot.
Ja, nou, gelukkig begint het niet bij 300.000 wanneer je ons kunt helpen.
Nee.
Dat begint gelukkig.
Ja, alle kleine beetjes helpen misschien ook wel, ja.
Ja, we hebben ruim 100.000 donateurs die met 2 tientjes of 5 tientjes of 100 euro per jaar ons helpen. En dat lijkt niet veel te zijn, maar als dat keer 100.000 is, gaat het natuurlijk al gauw hard. Ja. Plus, dat is onze familie. He, dat is onze familie die op verjaardagen over de KNRM praat en die zich verbonden voelt bij deze club. 1 keer per jaar doen we een dag voor mensen die 50 jaar aan een gesloten donateur zijn. En ik ben er elk jaar weer trots op hoe groot die groep is. En 50 jaar is echt lang in goede doelenland.
Dan ben je bijna levenslang donateur.
En dan zie je hoe groot de emotie bij een donateur is als hij na 50 jaar voor het eerst mag meevaren. Terwijl, en dat realiseren wij ons vaak niet, wij stappen op die boot, want voor ons is het een ding om ons werk te doen.
Ja.
Maar mensen voelen zich 50 jaar super betrokken bij die club, geven naar daadkracht en worden dan na 50 jaar uitgenodigd om een rondje te varen. Nou, die mensen glimmen van oor tot oor. En dat is voor mij dan ook weer een moment dat ik denk, nee, wij moeten echt proberen dit zonder de belastingbetaler vol te houden. Maar echt met mensen te doen die met hart en ziel die KNRM in de benen houden.
Ja, want we vragen ook altijd in deze serie, want waar hebben jullie dan nu het meeste behoefte aan? Dat zijn ook die nieuwe boten? Of?
Nou ja, dus enerzijds de vele kleine beetjes en mensen die onderdeel willen zijn van onze familie. Maar die nieuwe boten is daar zeker een onderdeel van, waarbij ik me natuurlijk goed realiseer dat dat voor heel veel mensen gewoon een bridge too far is, omdat ze dat niet kunnen betalen. Maar voor de mensen die dat wel kunnen, merken wij ook dat de vorm hun heel erg aanspreekt. Waarom? Het blijft in Nederland. Het is tastbaar. Hè? Dus iemand geeft 3 ton. Wij zeggen, wij bouwen daar een boot voor. En je hoeft niet te raden of het geld op de plek terechtkomt. Want je ziet even later gewoon die boot.
Je ziet de boot, ja.
En de transactie die wij dan doen, en dat is het enige wat we teruggeven aan de schenker, los van aandacht en de nodige feestjes en partijtjes rondom de indienststelling van die boot, is dat zij de naam mogen bepalen van die boot. En dat levert echt wel fantastisch mooie familieverhalen op.
Ja.
Dat het dan ome Jan moet zijn. En waarom ome Jan? Je hoort de meest wonderbaarlijk mooie verhalen. Ja.
Oh, dat is wel mooi, ja. De ome Jan vaart uit.
Ja.
Ja. En als je nou vandaag 1.000 euro zou krijgen, wat zou je er dan mee doen?
Nou, ik zou het liefst zo dicht mogelijk op de vrijwilliger besteden. Dus bijvoorbeeld een overlevingspak aanschaffen voor een van onze vrijwilligers. En een overlevingspak is precies wat het woord het zegt. He, dat als een van onze eigen jongens in de problemen komt en hij slaat bijvoorbeeld met stormweer overboord, of hij moet zelf overboord om iemand boven water te houden, dat hij in ieder geval zelf niet in de problemen komt, maar blijft drijven, warm blijft en het lang in het water uithoudt voordat het ook voor hem te laat is. En elk jaar hebben we een paar honderd nieuwe pakken nodig. Dus ik denk dat ik het dan aan een pak zou besteden, ja.
Ja, nee, dat is duidelijk. Tot slot, Edward, wat zou je de luisteraars kunnen meegeven die misschien zelf met een boot, hè, de zee of het IJsselmeer op gaan of gaan zwemmen in open water?
Nou, dat eerdere zeemanschap.
Het zeemanschap,
denk eens na over je eigen zeemanschap. En als je denkt zeker te weten iets te kunnen, doe het dan gerust, want het water is fantastisch. Dus ik zit hier niet om een algemene waarschuwing uit te geven dat niemand het water meer op moet. Het water is fantastisch om op te bivakeren. Maar ken je eigen grenzen. En als je niet verzekerd bent, en kijk, een zekerheid heeft uiteindelijk natuurlijk niemand. Maar als je twijfels hebt of je iets kan, alsjeblieft doe het niet. Toon je dan een goede zeeman. Koop tijd en leer iets echt. En als je denkt dat je het echt kan, welkom op het water.
Ja, dat jullie dan ook niet meteen hoeven uit te varen als die persoon het water.
We komen heel graag, maar in je eigen belang lijkt me beter van niet.
Ja, nee, nou, dat is duidelijk. Nou, hartelijk dank, Edward, voor jouw boeiende verhaal over de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En wilt u nu meer verhalen horen van mensen achter goede doelen? Abonneer u dan op dit kanaal Goed Doen.
Mooi dat je luisterde naar Goed Doen. Wil je de afleveringen als artikel teruglezen of meer weten over deze podcast? Kijk op www.vanlanschot.nl/goeddoen. Goed Doen wordt mogelijk gemaakt door Van Lanschot Kempen.